Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Ben je enthousiast over deze podcast? Help anderen me ook te vinden. Laat een beoordeling achter op Spotify of vertel het gewoon aan je vrienden of familie. Aflevering 7. Jij bent voor mij wat ik voor jou was.
Ja, Mirjam, ik vroeg me af, heb jij wel eens een prijs gewonnen? En als je een keer een prijs hebt gewonnen, heb je die dan ook kunnen verdedigen een jaar later, dat je hem weer won? Of hoe rijk is jouw prijzenkast?
Ja, teleurstellend.
Teleurstellend.
Arm.
Arm.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een prijs heb gewonnen eigenlijk.
Nooit?
Nee.
Oké, geen kleurwedstrijd?
Nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Zielig. En nu voel ik me denk ik heel zielig.
Confronterende vraag.
Confronterend, ja.
Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik stel hem.
Jij hebt wel een prijzenkast, zeker.
Ja, ja, ik heb twee leuke prijzen gewonnen. Ik ben één keer jeugdkampioen vissen geweest. Het ging over... was gewoon, weet ik veel, ik was kind, visjes vangen. Het ging een aantal centimeters uiteindelijk hoeveel je ving. En ik ving een paling toen. En toen had ik gelijk 60 centimeter.
Dat schiet wel op, ja.
Dat scheelt heel erg, ja. Maar een andere prijs is, ik ben altijd vroeger naar kinderkampen geweest. Door mijn ouders in de zomer een week onderwijs, bijbelonderwijs en zo. En de eerste keer dat ik daarheen ging, wist ik niet dat je kampzonnetje kon worden.
Kampzonnetje?
Kampzonnetje. Dus op het eind van de week, op de laatste dag, werd dat bekendgemaakt. En we hebben een kampzonnetje. En toen dacht ik, oké, leuk. En het zit een meisje en een jongetje kon het zijn. En dan was er een jongetje, die zit in deze kant van die groep en aan die tafel. Dus het kwam steeds dichter. Maar ik was er echt helemaal niet mee bezig. Zo van, en het is Rombert. En toen moest ik naar voren komen. En kreeg ik een medailletje, een kampzonnetje. En op de schouders genomen. En dat had ermee te maken of dat je, weet ik veel, positief of weet ik veel, gezellig
was. Ja. Nou, het zonnetje in huis.
Ja, ik was het zonnetje
in huis. Nou, leuk.
Dus mijn moeder had me in een kamp gestuurd en ik was kampzonnetje.
Ja.
Maar het jaar daarop ging ik weer naar die kamp. En ik was eigenlijk helemaal vergeten dat je die prijs kon winnen.
Ja.
Maar toen op de laatste dag van het kamp zei en we hebben ook dit jaar weer een kampzonnetje. En toen realiseerde ik me opeens, oh ja.
Dat kan je weer zijn.
Dat kon je wonnen. Ja. En daar ging je vragenlijst weer. Jonge meisje, zit aan die kant, die groep, die tent. En het is. En toen ging ik, weet nog dat ik op de bank ging staan. Want ik dacht van, stel je voor.
Dat ik het weer ben.
Ja, Robin. Yeah. En toen sprong ik eraf, want ik had het weer gewonnen. Dus weer kampzonnetje. En ik weet nog ook dat ik zei van, yes, dat is de tweede keer. En dat de kampleider zei, ik weet niet of dat wel kan, hoor.
Nee.
nou ja, goed, ik rende naar voren, ik kreeg het ding terecht en toen kwam mijn ouders me halen en dan was ik het weer geworden. En ik ben regerend kampzonnetje, want het kamp is toen daarna failliet gegaan.
Oh,
Ja, dus, maar het is mijn titel, maar ik moest aan de gelijkenis, moest ik aan dit verhaal denken.
Ja.
Want ik was me er niet bewust van en toch op een of andere manier...
Toch was je een zonnetje.
Ja.
Kijk,
de gelijkenis gaat
link.
Over het licht van de wereld zijn.
Ja.
En... Maar de gelijkenis staat na de aflevering van de zaaier, die vorige keer bekeken hebben. En Jezus, daarna gaat hij gelijk over naar deze gelijkenis. En het is een prachtige gelijkenis, waar ook beelden en woorden in voorkomen die in vier verschillende gelijkenissen voorkomen.
Mm-hmm.
En dat maakt het een beetje lastig, want die beelden gebruikt hij dus in vier gelijkenissen op vier verschillende plekken.
Oh, ja.
Dus je hebt heel veel verschillende contexten. En daarom gaan we deze aflevering de gelijkenis niet vanuit de context bekijken. Dus eerst de context kijken en dan de gelijkenis. Mm-hmm. Maar de betekenissen even aanhouden.
Ja.
En op die manier zullen we zien dat Jezus met vier gelijkenissen zijn roeping uitlegt. De roeping van zijn discipelen. En vervolgens het doel ervan onderwijst. Maar om dit goed te begrijpen, wil ik eerst met je drie beelden bekijken die steeds terugkomen in deze gelijkenissen. En als we die begrijpen, dan ook heel duidelijk zien wat Jezus ons wil onderwijzen met deze mooie gelijkenis.
Over welke drie beelden gaat het?
Nou, het eerste beeld is de scheiding tussen licht en duisternis. Dus Jezus gebruikt in deze gelijkenissen steeds deze tegenpool. En laat hij aan de ene kant dus echt heel duidelijk de verhouding tussen God en Satan zien. Licht en duisternis. En dat wordt ook heel mooi beschreven in 1 Johannes 1 vers 5 en 6.
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Ja, God is licht. Heel duidelijk.
Ja.
Het is geen eigenschap van God, nee, zijn wezen is licht. Ja, en er is absoluut geen duisternis aanwezig. Dus alles uit zijn koninkrijk, zie je ook in de Bijbel, wordt vaak beschreven met beelden van licht, stralen, ja. Schitteren. Daarna zegt hij duisternis, echt is duidelijk, is Satan. In hem is geen spoor van
licht.
Licht, ja. Ja. En hij bewerkt dus ook alles wat hij doet, wordt beschreven met beelden van duisternis, donker, verderf, droogte. Nou, ga maar op. En niks verbindt deze partijen dus ook aan elkaar. Er is geen mogelijkheid dat ze iets in elkaar herkennen, zien of het een duidelijke scheiding. En dat is het enige eerste wat Jezus met deze beeld laat zien. Hij laat ook heel duidelijk zien dat het gedrag van mensen beschrijft in de Bijbel, in de cultuur, Joodse cultuur. Van mensen die vanuit het koninkrijk van God leven. Mm-hmm. Nou, zijn principes leven worden vaak met licht beschreven. Maar mensen die de wet niet hielden, of het laten Jezus zegt, hè, die zich laten verleiden door het kwaad, valse profeten, noem maar op. Dat worden ook mensen die met donker vaak beschreven. Zie je. Mm. En aan de andere kant zie je ook dat dit beeld is heel rijk, omdat het ook een krachtsverhouding weergeeft. Ja, licht wint het altijd namelijk van duisternis. Ja. Ja. Waar licht schijnt, verdwijnt uiteindelijk duisternis. Ja. En het mooie is dat licht maakt zichtbaar wat de duisternis altijd verborgen hield. En dat is heel belangrijk bij deze gelijkenis, om deze rijkdom van deze twee scheidingen voor ogen te houden. Het tweede beeld is een lamp op een standaard. Die komt ook in de gelijkenissen steeds terug. En in die tijd had je woningen, die moet je voorstellen, dat was een éénkamerwoning. Dus één ruimte waar ze met elkaar woonden, verbleven, sliepen. En de straten waren niet belicht. Dus het licht had je in je huis nodig, anders was het huis...
Pikdonker.
Ja, pikdonker. En om maximaal te benutten, plaatsten die dus op een standaard. Ja. Zodat iedereen die... in dat huis aanwezig was, licht kreeg.
Ja.
Maar ook iedereen die binnenkwam, gelijk het licht zag. En dat beeld gebruikt Jezus in elke gelijkenis om ons iets te leren. Hm. Maar we moeten ook bij voor ogen houden dat een lamp was ook een beeld voor de woorden die God sprak. Uw woord is een lamp voor mijn voet.
Ja.
Het aanhoren en het navolgen van dat woord, zeg maar, die zou ook zorgen dat het koninkrijk van God zichtbaar werd. Dus ook licht ging schijnen in de wereld. En het laatste beeld is een korenmaat. En die hebben we al eerder natuurlijk in de gelijkenis gehad. Maar dat was dus een emmer van ongeveer 8 liter. Waar ze mee koren op de markt dus haalden. Maar omdat die zo groot was, konden ze hem ook gebruiken om een kaars te doven. Dus ze zetten dan een korenmaat over een kaars. Het zuurstof nam af en de kaars.
Ging uit.
Ja. Nou, met deze kennis, als we die meenemen, zou vrij snel duidelijk worden wat Jezus met de gelijkenis ook bedoelt.
Zullen we beginnen met de eerste gelijkenis?
Ja, we gaan dan de roeping van Jezus bekijken. Daar vertelt Jezus twee gelijkenissen over. En we weten vanaf vorige aflevering dat Jezus een revolutie startte door de koninkrijk van God op aarde te vestigen met zijn onderwijs, de wonderen en de tekenen die hij deed. Maar ook dat hij daardoor heel veel weerstand kreeg van de mensen die niet zo goed wisten wat ze nou met hem moesten. Is nou een profeet of de Messias? Maar ook vooral met de Joodse leiders. En dat hij zich steeds moest verklaren van waarom hij de dingen deed zoals hij die deed. En waarom hij de dingen zei die hij verkondigde. En om dat duidelijk te maken vertelt Jezus twee gelijkenissen over zijn roeping. En die eerste gelijkenis vinden we in Lucas 11. En waarin hij dus ook die beelden gebruikt die we net bekeken hebben. En daar zien we dat hij eerst een doofstomme man van een boze geest bevrijdt. En de vraag die dan ontstaat is meteen weer, hoe komt hij aan dit gezag? Waarom is hij in staat deze man te genezen? En aan de ene kant herkennen mensen Gods handelen erin terug, die geloven hem. Anderen die denken, ja, hij zou de Messias kunnen zijn, zie je dan. Maar dan moest hij nog wel een speciaal wonder doen, zoals de grote profeten vroeger. Wouden die overtuigd worden. En de farisees, ja, die zeiden gewoon, dit doet hij.
Ja, is van Satan eigenlijk.
Ja, in de macht van Satan. En, maar dan zegt Jezus heel duidelijk, hè, we hebben vorige keer ook gezien, dat je, ja, dan, als dat zo is, dan werkt Satan zichzelf tegen en breekt hij zijn eigen koninkrijk af. Maar als ik het door de kracht van God doe, dan is de kans aanwezig dat het koninkrijk misschien onder jullie aanwezig is. En dat ik wel de Messias ben. En dan in dit gedeelte is het heel belangrijk dat Jezus nog twee beelden zegt. Hij zegt, maar jullie generatie zal niks anders krijgen dan het teken van Jona. Hm. En daarmee bedoelt hij van de boodschap van bekering die Jona bracht aan Nineveh. Dat waren woorden die hij sprak.
Ja.
Een boodschap van veroordeling over Nineveh. Van jullie moeten stoppen met de manier jullie handelen. En luister naar de boodschap. Want Jona openbaarde daarin ook Gods barmhartigheid. Als zij zich zouden bekeren,
dan zou
het licht weer aanbreken.
Ja.
Ja. En de mensen die hoorden die boodschap en zij bekeerden zich. Mm. En zoals Jona's woorden voor Nineve waren, zegt Jezus, zo zijn mijn woorden dus voor jullie.
Ja.
Maar ja, Jona deed daarbij geen één wonder. En Jezus openbaarde ook nog door heel veel wonderen dat God hem gestuurd had. Nou, en dan begint Jezus daarna over, en dan komt een dag op, zegt hij tegen die mensen die naar hem luisteren, dat jullie allemaal een oordeel zullen ontvangen. Mm-hmm. De grote dag die nog komen gaat.
Ja.
En dan zegt Jezus, en dan zou ik een ontmoeting hebben met de koningin van Seba.
Ja.
Ken je die?
Ja, uit het Oude Testament, koning Salomo, hè?
Ja, zij kwam naar hem toe omdat hij gehoord had van zijn rijkdom, van zijn wijsheid. En dit zelf wou zien, aanschouwen. En doordat ze ziet die wijsheid die Salomo uit de rijkdom die bracht, komt ze tot geloof.
Ja.
En dan zegt Jezus tegen de fariseeërs, het feit dat zij op die dag op zou staan en een ontmoeting met mij daar heeft, dat is eigenlijk het oordeel over jullie. Want zij heeft het geloof, de boodschap die Salomo vertelde. En jullie hebben mijn woorden niet
gemist.
Ja. En om zoveel mensen mogelijk wel te redden, zoals deze vrouw gered werd, spreekt Jezus de woorden die hij zei en de wonderen die hij deed, daar kwam hij het evangelie mee brengen. En dan verklaart hij dat nogmaals door een gelijkenis te zeggen. En die lezen we in Lucas 11, vers 33.
Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene. En ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien.
Het is echt dwaas om een lamp aan te steken en dan vervolgens te verhinderen dat die licht...
Precies, er iets overheen te zetten.
Ja. Ja. Ik weet niet of jouw kinderen dat wel eens doen, dat je denkt van...
Ja hoor, ik kom wel eens 's avonds terug en dan staat er nog een lampje aan ergens de hele dag. Nou ja, niet ergens onder natuurlijk, maar niet zichtbaar in ieder geval.
Mijn dochter heeft wel de neiging dat nog te doen, die ze bovenop te leggen. Maar dat verhindert gewoon dat de kamer licht krijgt. En dan zegt Jezus eigenlijk hier over zijn roeping, kijk, ik doe dit te midden van de mensen, ik laat het licht schijnen en ik zeg dit... onder de mensen, ik doe dit onder de mensen, omdat God door mij het boodschap evangelie wil brengen. En om de mensen uit de macht van de duisternis te bevrijden.
Ja.
Om ze te plaatsen in het koninkrijk van God. En daarom doe ik dit ook onder de mensen, want het is dwaas om dit op een plek te doen waar niemand is en niemand het ziet. En met deze gelijkenis laat hij dus heel duidelijk het doel van zijn roeping zijn. Ik ben gekomen, het ligt voor de wereld, om de boodschap van Gods redding, de boodschap van Gods glorie aan jullie bekend te maken. De tweede gelijkenis vertelt hij in Johannes 9. En dan zien we eigenlijk een beetje hetzelfde gebeuren. Jezus verlaat op een Sabbat de tempel en ziet dan een geboren blinde man. En dan zien de discipelen de mogelijkheid in om Jezus daar een vraag over te stellen. Mm-hmm. Want die blinde man zagen zij als een beeld van dat hij gestraft was door God. Of door de zonde die hij zelf had gedaan. Ja. Maar ja, als hij van geboorte al blind was, dan kon dat niet.
Nee, dat dus, zijn ouders dan. Ja. Had zijn ouders iets verkeerd gedaan.
Ja, maar dat zou niet te rijmen zijn dat God eigenlijk ieder mens verantwoordelijk stelt voor zijn eigen daden.
Mm-hmm.
Nou, omdat ze daar dus niet uitkwamen, vroegen ze Jezus hoe hij dit zag. En dan zegt Jezus eigenlijk, die vraag die jullie nu stellen is totaal onbelangrijk voor u. Er is iets veel belangrijks gaande hier. Wij moeten het bezighouden, niet zozeer met van wie is nou de schuld van de... Mm-hmm. Wij zijn bezig met de opdracht die God mij gegeven heeft. Hè? En de drijf van God om alle mensen te redden, om hem het evangelie te brengen, dat is waar we ons handelen mee moeten vormen. En bij het zien van die man wordt hij geraakt door Gods hart om hem te helpen. En Jezus deed alleen maar de dingen die hij vader zag doen, hoorde zeggen. En daarom... kwam hij ook om deze man uiteindelijk het zicht weer te geven. En met deze focus tegen de discipelen vertelt hij vervolgens de volgende gelijkenis. Johannes 9, vers 5.
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.
Ja, dan zegt Jezus heel duidelijk. Ik ben niet gekomen om uit te zoeken wie wat verkeerd heeft gedaan. Ik ben niet gekomen om deze man te zeggen te veroordelen. Mm-hmm. Dat deed de wet. Als er zonde sprake was in zijn leven... Ik kom om Gods liefde en genade bekend te maken en een ontmoeting met Gods heerlijkheid te geven. En ik demonstreerde zijn roeping ook door deze blinde man ook vervolgens van zijn duisternis te bevrijden. Ja.
Mooi.
Ja, want deze man ontmoette echt de genade en barmhartigheid van God.
Ja.
En ontving ook een compleet nieuw leven natuurlijk.
Ja.
Ja. Dus met dit beeld wil Jezus heel duidelijk zijn roeping zien. Dit is het doel.
Dat was dus wat Jezus zei over zijn eigen roeping. Wat zei hij over de roeping van de discipelen?
Nou ja, Jezus' roeping als licht in de wereld zou op een gegeven moment ophouden. Hij zou weer terug naar de Vader gaan. En dan zouden zijn discipelen zijn roeping voortzetten.
Ja.
En dat beschrijft Jezus in Matthäus 5 heel duidelijk. En daar vertelt hij ook een gelijkenis over. En we zien heel duidelijk, daarvoor heeft Jezus de discipelen geroepen om hem te volgen. En hun reactie op zijn uitnodiging, dat maakt ze al geloofshelden. Want ze waren bereid om alles los te laten, ja, leven. En midden in een wereld die eigenlijk vijandig was tegen Jezus, de cultuur die daar was, hem te volgen. Dus ze zagen iets van Gods licht in hem, jaagden dat ook na. En in de bergreden, dat wordt beschreven in Matthäus 5, openbaart Jezus dan de cultuur van Gods koninkrijk om een leven te leven zoals in de hemel. Dus het licht in de hemel, hoe leven dat licht op aarde weer uit. En dan start hij met 9 principes. Als we gelukkig willen leven, ja, dan is dit wat je moet doen. En het gevolg zou dat zijn. En zo vormt je het leven van jou als discipel, maar ook de roeping van de discipelen door dit te leven, zijn jullie licht van de wereld. En dat bevestigt hij aan het einde van die 9 principes, zegt hij namelijk tegen de discipelen in Matthäus 5, vers 14.
Jullie zijn het licht in de wereld.
Ja. Dus dan moet je realiseren, Jezus zegt hij tegen vissers, boeren, zondaren, heidenen. Jullie zijn het licht. En dat was voor hun natuurlijk, om met die kennis van die in hun Joodse cultuur zat, hè, licht, het beeld van God, de woorden die God van jullie zijn dat nu. Dat ze dat echt wel heel bewust
hebben. Dat gewicht hebben ze wel gevoeld.
Ja, zeker. En ze zagen ook wat Jezus deed. Hè. Ze zagen dat hij het licht was en dat toonbaar maakte. Dat legde hij ook uit. Ze waren bereid hem te volgen. Ze hoorden zijn woorden. En daarmee laat hij heel erg duidelijk zien van, het is niet alleen dat ik dat ga doen, maar ik nodig jullie uit diezelfde route te volgen en diezelfde roeping eigen te maken. Hm. Dat daardoor ook het licht van Gods koninkrijk bij Jezus' afwezigheid weer in de wereld aanwezig zal zijn.
Want dat was waarschijnlijk het doel.
Ja, dan komen we inderdaad bij het doel van die roeping, die Jezus had met de discipelen ook hadden. Die vertelt hij ook gelijk in Matthäus 5 na deze gelijkenis van jullie zijn het licht van de wereld. Maar deze komen ook in Lucas 8 en Marcus 4 tegen. En daar zegt hij deze gelijkenis gelijk naar de gelijkenis van de zaaier dus.
Oh ja.
En om even helder te krijgen van de betekenis van deze gelijkenis, wil ik even die context erbij pakken.
Ja.
En dan zul je zien hoe mooi dat in elkaar overloopt en hoe diep de gelijkenis daarvan ook wordt. Want we zagen de vorige keer ook al in Marcus 3 dat Jezus die conflict had.
Ja.
Tussen de fariseërs en omdat hij een man op de Sabbat genezen had. Mm-hmm. De fariseërs woedend wegliepen. Jezus noemde ze een vijand in dienst van Satan, daar ook weer. En dat de discipelen dus ook misschien voor de vraag kwamen te staan, moeten we Jezus volgen? Is dit wel de moeite waard als we constant dat conflict hebben? Ja. Maar dat aan de andere kant ook mensen steeds naar hem toe kwamen om genezen te worden. Of om zijn woorden te horen, omdat het wel heel mooi was wat ze hoorden. Maar ook misschien ook wel om te zien wat hij allemaal deed. En hierdoor kreeg het evangelie wat hij bracht eigenlijk niet echt plek in hun leven. Want ze aanschouwden het, hoorden het, maar hielden het van hun hart vandaan.
Ja.
En datzelfde proces zagen we in Lucas 8 ook, zeiden we vorige keer. En dan gaat Jezus door Galilea en dan vertelt hij daar het evangelie overal. En dan zie je ook door wat hij zei en wat hij deed, dat mensen rondom hem kwamen. Maar ook daar dat Jezus tegenaan loopt van, ja, jullie luisteren, jullie komen om te kijken wat ik doe. Maar daar blijft het bij.
Ja, ja.
En daarom vertelde Jezus uiteindelijk tegelijk, dus dan de saai om te zijn, degene die mijn woord horen, koesteren en bewaren, die zal veel vrucht voordragen. Daardoor zou het koninkrijk van God ook vorm krijgen. En dan vervolgens vertelt hij deze gelijkenis. En dat is dezelfde die hij ook in Matthäus dus vertelt nadat Jezus zei, jullie zijn het licht voor de wereld. Hm. En dan zegt hij het volgende.
Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken. En zet hem ook niet onder een bed en ook niet onder een korenmaat. Nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Ja, deze gelijkenis is wel een beschrijving die dus in Marcus, in Lucas, dus op verschillende plekken beschreven staat. Mm-hmm. En die heb ik even samengevoegd tot één tekst. Dat is even goed om te realiseren.
Ja, precies.
Maar het doel en de boodschap blijft hetzelfde. Jezus beschrijft met deze gelijkenissen, hij gebruikt precies dezelfde gelijkenis voor waarmee hij zijn roeping beschreef die gebruikt hij gewoon om ook de roeping van zijn discipelen te beschrijven. Dus dat vind ik wel mooi, want aan de ene kant zegt hij ermee zo van, hey, dit is mijn roeping, maar die van jullie is precies hetzelfde.
Ja, mooi.
Ja. En zoals een brandende lamp mensen die in een donker huis zaten licht gaf, en moet je ook voorstellen dat er, als je dan in zo'n huis was en je dingen zocht, als er geen lamp was, dat er ook heel veel dingen die je wel bezat verborgen bleven.
Ja, dat denk dat je echt geen hand voor ogen zag.
Nee, zo'n lamp zet je niet onder een bed of een korenmaat.
Nee.
Die zet je op een standaard. Zo zijn jullie ook geroepen om in die wereld gewoon heel duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn. Hè, maar dan moesten ze de discipelen wel besluiten om zijn woorden te horen en uit te leven.
Ja.
En daardoor zouden ze een hele sterke invloed op de directe omgeving hebben. En licht voor de mensen in de wereld zijn, waardoor duisternis daar ook verdwijnt.
Ja.
En ik vind het ook wel mooi dat het een openbaringskarakter heeft van jullie laten zien wie God is, wat de duisternis verborgen houdt, wie mensen zijn, de waarde van mensen, wat de duisternis verborgen houdt. Jullie mogen dat allemaal zichtbaar maken om jullie heen en de mensen om jullie heen. Nou, als ze dat zouden doen, dan zou het koninkrijk ook niet verborgen kunnen blijven.
Nee, precies.
Dus de saaier, als jullie mijn woorden horen, koesteren en vasthouden, het effect is, je ontkomt er niet aan dat je zichtbaar wordt.
Ja.
Want Jeruzalem, die zat op een berg, hè, daar heeft hij het over. En dat kan niet verborgen blijven. Zeker in die felle zon zorgde dat die witte huizen van afstand heel mooi zichtbaar waren. Je zag Jeruzalem echt van afstand al liggen. Dus als je dan aankwam wandelen, ja, het was zichtbaar. Het kan niet anders, het schittert, het straalt. En dat is ook zo met licht natuurlijk. Als het dat ergens in het duister is, je ziet het van
verre. Ja, het kan niet verborgen blijven.
Ja.
Nee.
Dus het zal mensen opvallen. En als de discipelen dus woorden horen, koesteren en vasthouden, ja, dan openbaren jullie het vaderhart, zoals ik dat heb gedaan. Hè? Dan aan een wereld vol weeskinderen die God niet kennen. Zoals Jezus dat had gedaan aan hun. En dat vind ik wel zo mooi aan deze gelijkenis. Dat hij zegt, eigenlijk elke nieuwe discipel is vrucht van het gezaaide woord van God. Hè? Dat gezaaid is. Maar zorgt er ook voor, als dat vrucht draagt, dat er gelijk een lamp in de wereld opsteekt. Ja. Waar duisternis heerst en dingen verborgen houdt, wie we zijn, wat God ons geschonken heeft, ook zichtbaar maakt en bekend maakt om zich heen. En ik vind het een van de mooiste gelijkenissen in die zin.
Heel mooi. Hey, maar die roeping die was natuurlijk ook voor de discipelen. Dus het was Jezus' roeping als eerste, vervolgens doorgegeven aan de discipelen, maar dus ook aan ons.
Ja.
Hoe ziet dat voor jou eruit?
Ja, nou, in die zin een hele uitdaging van als je dat, als we echt geroepen zijn zoals Jezus, dat is natuurlijk het doel van discipelschap op hem gaan lijken. Maar ja, hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat?
Ja.
Ja, en ondertussen heeft het een, natuurlijk ook een heel erg een evangeliserend karakter, hè, van God zichtbaar maken, duisternis overwinnen. Dus,
op die berg gaan staan, op die
staande, zichtbaar worden.
Je kistje,
ja. En en dat vind ik in die zin van, kijk, de gelijkenis wordt natuurlijk wel verteld, en dat moeten we denk ik niet vergeten, dat die eerste het nieuwe verbond kwam brengen.
Ja.
En het gevaar bij deze gelijkenis, toen ik hem ook voorbereidde en aan het schrijven was, het hoofdstuk van, ik moet licht, je moet stralen, je moet...
Je moet dingen gaan doen, werken.
Eigen kracht. En dan loop ik heel snel, eigenlijk schuif ik mijn leven bij langs, en dan denk ik van, er zijn zoveel plekken waar je licht kan zijn, zichtbaar moet zijn, dan schiet ik heel erg tekort.
Ja.
En is mijn verlangen om veel meer zoals Jezus het licht van God te laten zien, zijn liefde, zijn genade, barmhartigheid, alle vruchten van de geest. Maar daar zit de valkuil, denk ik, van deze gelijkenis voor mezelf. En ik denk ook voor heel veel mensen in, dat we dan weer heel gauw het als wet maken.
Ja, want als je zegt alle vruchten van de geest, dan denk ik, ik weet niet of ik al die boxjes als het
afje. Ja. En ook daarin zijn het vruchten van een nieuwe verbond.
Ja. Ja. Ja, dus dat is echt wel goed om die in gedachten te houden.
Ja. En dat heb ik voor mezelf ook, toen ik het hoofdstuk aan het schrijven was, ook gerealiseerd. Oh ja, Jezus heeft het over een nieuwe manier van leven. Dat is een nieuwe schepping geworden door bekering en doop. Vanuit genade, vervuld met de Heilige Geest. En daardoor zijn jullie in deze wereld. En ergens vind ik het ook wel mooi dat hij zegt, al bevestigt dat het in ons zit.
Mm-hmm.
Niet zo, je kunt het worden.
Nee, precies. Je kunt het bereiken.
Ja, je bent het.
Ja.
Het is alleen aan jullie de uitnodiging om vervolgens, tenminste zo lees ik hem nou ook van, om dat dan daar gehoor aan te geven of ja. zo, daarvoor te kiezen,
ja.
om dat proces toe te laten.
Ja, om daar ruimte voor te geven eigenlijk.
Ja.
ja.
En als je dan vraagt, hoe voel je je van geroepen als
lichaam? Ja.
Nou ja, ik ben me hier wel bewust van. En hoe meer je ook met Jezus volgen bezig bent, mm-hmm. hoe bewust je daar ook van wordt. Maar ik zou het veel meer willen.
Ja.
En dat is het woorden weer horen, koesteren, vasthouden. Vanuit die ontspanning hoop ik alleen. Ik weet niet mm-hmm. of je dat herkent. Van, dat je heel snel...
Ja, je schiet heel snel in dat inderdaad in die wettische... In een soort van keurslijf weer. Nou, wat ik net al zei, hè, dat ik gelijk ook denk... Oh, die gaven van de vruchten van de geest. Dat ik in mijn hoofd dat al bijna ga afchecken. Van, doe ik dat dan?
Ja.
Dus ik denk dat ja, voor mij een hele bekende valkuil is.
Ja.
ja. En best een uitdaging om dan te blijven realiseren... dat je wie je bent in Gods ogen. En dat je vanuit die genade en die liefde... eigenlijk al dat licht bent.
Ja. Ik vind het mooi aan als je de Lucas zo achter elkaar zet, zeg mm-hmm. maar. Dat je ziet dat Jezus eerst zegt van... Ik ben gekomen. Ik zaai zaad in jullie als je... dus mijn woorden hoort. Ik denk ook wel in gesprek blijven met Jezus in deze tijd. Hè?
Ja.
Zoals hij het ook nog kunnen zeggen. Blijf horen. Mijn woorden koestert. Blijf luisteren, zegt hij daar. In verbondenheid met hem blijft. Blijft geïnspireerd blijft worden daardoor. En dan zegt hij van... Daardoor zijn jullie het licht. Hè? Dan mm-hmm. komt dat tot leven. En als je daarmee bezig hoeft te houden... Hoef je niet zo bezig mee te houden. Zo van... Oh, met anderen. Ik moet nu... licht zijn.
Mm-hmm.
En volgens mij is dat bij mij ook altijd van... ik kan heel gauw, als ik ergens ben... het verlangen heel erg hebben om een getuige te willen zijn. En dan heel erg bezig met... Nou moet ik die anderen ja. overtuigen van mm-hmm. iets of zo. Terwijl de ontspanning zit als ik gewoon zijn woorden mag volgen, gehoorzamen. De Heilige Geest mag uitnodigen op dit moment gewoon om kracht te geven... gewoon daarbij te blijven.
Ja.
Dicht bij Jezus.
Ja, in verbinding.
ja. ja, en gewoon leef. Dat hij automatisch daardoor het licht van de wereld wordt. Zoals mm-hmm. ik zei van het kampstondje bijvoorbeeld. Het grappige was, al die jaren wist ik niet dat je kampstondje kon worden.
Ja, ja, precies.
Dus ik was niet bezig om al heel lief te zijn. Of, ja. Maar mijn moeder heeft me gewoon de principes geleerd. Die Jezus heeft het koninkrijk geleerd.
Ja.
En die woorden heb ik gehoord, gekoesterd en vastgehouden.
Ja.
En onbewust was ik daar gehoorzaam aan wel. Want mijn moeder zei ook goed gedragen, lief zijn voor de kinderen om je heen en zo. En daardoor ging het licht wel stralen. En daarom vond ik dat beeld ook, moest ik terug
ja, denken. Precies.
Maar dat had een hele ontspanning, want ik was daar gewoon...
Je was daar gewoon aan het genieten waarschijnlijk.
Ja.
Ja.
En dat is heel stom voor jezelf te zeggen, maar dat viel op.
Ja.
En eigenlijk wil ik met diezelfde ontspannenheid ook in de wereld blijven.
Zo. Ja.
Maar dezelfde impact verlang ik wel naar. Ja. Welke impact vind jij van dat beeld van het licht het mooist? Als je denkt van...
Welke impact ik het mooist vind van dat beeld van het licht?
Ja.
Ja, ik denk... dat vind ik een hele lastige.
Ik heb echt één voorkeur.
Je hebt één voorkeur?
Een hele wat dan? Nou, dat wat het duisternis verborgen houdt, dat het openbaar wordt.
Oh ja.
Ja. ja. Dus wat hij van onze roof steelt en mensen ook... dat geliefd kinderen van God voor die hem niet kennen, mm-hmm. niet kennen, dat dat bekend wordt. En dat ook voor de kerk.
Mm-hmm.
Dat wat we wel hebben ontvangen, dat dat...
dat het openbaar wordt. Dat ja. Dat, ja.
ja, de duisternis verdeeld. Dus zichtbaar wordt de rijkdom die God wil geven aan
ja.
ons. Of de liefde, de barmhartigheid zo, naar de mensen die hem niet kennen. En wij als kerk, wie zijn mm-hmm. we als bruid van Jezus?
Ja.
Ja.
Ik heb het denk ik meer vooral met verbinding. Dus wat jij mooi zei ook, is als je in verbinding staat met God de Vader, dat je vanuit die verbinding dat licht, wat je ook van hem ontvangt, weer doorgeeft en uitstraalt. Dat wat je daarvan ontvangt, zeg maar, dat dat zo uitstraalt dat een ander eigenlijk ook het verlangen zal krijgen om ook in verbinding te zijn met God de Vader.
Ja.
Dus ik denk dat dat mij het meeste aanspreekt daarvan. Maar ik vind wat jij zegt ook wel heel mooi. Maar ik denk die rust en die vrede die het uit kan stralen op het moment dat je zo in verbinding bent met God, met je Vader in de hemel.
Ja.
Dat zo aantrekkelijk kan zijn voor mensen. Dat, ik vind dat een mooie.
Heb je het wel eens in je leven gehad? Dat mensen je vroegen of dat je iets merkte van...
Ja. Ja, ik heb dat toen ik mijn baan in het onderwijs opzij. Mm-hmm. Dat was een moment waarop ik me echt geroepen voelde door God ook om dat te gaan doen. Ik was ook al een paar jaar erop uitgekeken. Ik was er ook over aan het bidden. En op een gegeven moment sprak ik uit van ik moet daar gewoon mee stoppen. Ik ga gewoon maar mijn baan opzeggen en dan zien we wel. En daarna bevestigde God dat helemaal. Dat nou ja, was wat hij ook bedacht. En daarna heb ik heel veel gesprekken gehad met mijn collega's. Want die snapten natuurlijk helemaal niks van wat ik ging doen. Ja. En ontzettend veel gesprekken gehad over mensen die zeiden... Wat ga je doen? Het is toch heel spannend? En ik kon maar steeds zeggen, nou, ik vind het helemaal niet spannend. God vraagt het van me en hij zorgt voor mij. Dat ik ook echt van collega's terugkreeg dat ze die vrede daarover... Ja. Dat ze dat echt heel mooi vonden, maar ook... Nou, zich daarover verwonderden. Dat ze zich daarover afvroegen van wat gebeurt daar nu, zeg maar. Ja. Dus dat was eigenlijk een heel mooi getuigenis. Zonder dat ik daar ook heel veel voor hoefde te doen. Want ik was gewoon dicht bij hem en ik gehoorzaamde. Nou, net zo bij jou, het zonnetje. Dan kwam die ook best wel automatisch op me af, die vraag.
Ja.
Ja.
En ik moet wel mooi zeggen, die vruchten van de geest. Het is een van de vruchten van de geest. Vrede, liefde.
Ja. Ja.
En dat dus in je hart, de geest dat wel... tot leven had gebracht. Omdat ze dat herkenden.
Ja.
En dat niet uit eigen krachten, maar gewoon de geest die waarschijnlijk hier ook dat overtuiging gaf, de drive gaf, de motivatie gaf. En dat de rust die de wereld dan misschien niet kent, wel heel erg bij je proeven, waar ze zelf naar verlangen.
Ja.
Die rust, ja. Ik had het zelf ook een keer, nu je dit zo zegt, moet ik ook denken aan een... ik ging met mijn vrouw toen Joshua de tweede geboren werd, daarna bevalling naar een vrij heftige periode. Mijn vrouw moest een nieuwe heupen door allemaal gedoe na de bevalling. Ja. En toen ging het thuis bij ons niet goed. En toen consultatiebureau was ik, vertelde ik het verhaal. En toen keek die mevrouw me aan. En ik zag dat ze ergens geraakt werd. En toen zei ze, maar waarom vertel je dit zo? Eigenlijk zei ze vrolijk en rustig.
Ja.
Want het is heel heftig waar je doorheen gaat.
Ja.
Maar in die vraag zag ik ook in haar ogen zo van,
een soort van verlangen bijna.
Ja.
Ja.
Ja, ik zei, wow. Ja, en dat was wel grappig. Ja, ik zei, ja, dat wil ik wel vertellen. Maar dan, ik zei, uiteindelijk geloof ik gewoon in God die je kracht en moed geeft. En dat voelde ik ook in die tijd heel erg. Ja. Het was wel heftig, maar ik voelde wel blijdschap en rust om de dingen dankbaar die we ontvingen en zo. En ik weet nog dat ze echt keken en echt een beetje, ja, dat je jaloers kreeg. Maar dat ook niet, nu kom ik hier binnen even licht zijn.
Mm-hmm.
Maar ja, een stad kan niet verborgen blijven als het vrede kent.
Nee, precies. Gebeurt het gewoon.
Ja. Ja. En dat ze daar iets zichtbaar werd ook van Gods hart. Want ik zei dat ook geloof dat zijn liefde hier gewoon zorgt en troost. En dat vond ze wel heel bijzonder.
Ja.
Maar daardoor, het grappige ook, geen het getuigenis. Het is mooi als je vrijmoedig hebt gewoon mensen aan te spreken. Maar het hoeft niet altijd, hè?
Nee, het komt ook wel eens naar je toe soms, ja.
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 Door gewoon lekker te schijnen midden in een kamer.
Ja, precies.
Ja. En als je naar koronmaten kijkt, hè, je zegt van zorg ervoor dat je niet een koren maakt over je heen.
Ja.
Heb jij een koronmaat in je leven? Dat je zegt van oh.
Ja, ik denk verschillende. En in de verschillende fasen van mijn leven zijn het waarschijnlijk ook andere dingen.
Ja.
Ja, we hebben het de vorige keer ook wel een beetje over gehad. Dat afleiding is wel een ding.
Mm-hmm.
En ook zorgen maken. In deze tijd van schermpjes is het zo makkelijk om een soort van uit te staan terwijl je schermpje aanstaat. En dus niet je gedachten en je hart op God te richten. Dus dat vind ik wel echt een uitdaging.
Ja.
Ja, ik denk dat wel de grootste is. Nou, dat en dus zorgen maken. Ja. Ja. En jij?
Ik vind het wel grappig zeggen, mijn iPad is het licht van de wereld geworden. Nou ja, jullie zijn helemaal heel heftig, maar als je zo zegt,
ja,
denk ik van...
Ja, dat is bijna wel zo, ja. Ja,
ja. Ja, nou ja, goed, iedereen in deze tijd herkent die, denk ik wel.
Ja,
bedoel,
dat denk ik ook.
Dat is een hele duidelijke. Zelf heb ik ook heel erg gehad het gewoon een heel duidelijk aanspraak van... door de dingen die speelden, dingen die aandacht vroegen, maar ook binnen het zoeken met de stichting welke kant gaan we op... dat ik iets van mijn drive verloren was.
Mm,
En niet zozeer zo van dat ik het niet kende, maar niet meer helemaal ging voor wat er wel in mijn hart gezaaid was.
Mm-hmm.
Dus een beetje was gestopt met wat God tot me gesproken had, wat hij met de stichting wou, of de dromen die klaar liggen. Niet zo meer koesterde, mm-hmm. vasthouden, bleef luisteren. Dus dat ik dat God letterlijk zei, het is tijd om Laodicea op te ruimen op het moment.
Ah ja, Laodicea.
Laodicea,
ja.
Dus de gemeente in openbaring.
Een van de gemeenten uit de openbaring, ja.
Die de eerste liefde had, verloren was, losgelaten had, en weer terug moest keren daarna. En dat ik dacht van in die tijd, dat is nog een nawerking die nu bezig is, dat God, en toen ging ik erover nadenken. En het was helemaal niet veroordelend, dus niet wettisch. Het was gewoon een liefdevolle uitnodiging van God die heel duidelijk zei van, ga terug naar dat woord wat gezaaid is in je hart. Koester het weer, hou het vast, hè. Laat je het weer... maar ruim die lauwheid op.
Ja.
En daardoor kwam heel veel nieuw. Dat was echt een korenmaat die eraf groeit. En toen ik besloot om dat eraf te gooien, merkte ik van, oh ja, nu gaan de dingen die ik doe, doordat ik Gods geest daar weer uitnodig om dat weer tot leven te branden, automatisch weer mensen meer te vragen.
Er komt gewoon echt leven in.
Ja.
Omdat er weer licht zichtbaar is.
Ja, en ook zelf drive kreeg om het weer te laten schijnen, toe te laten in mijn leven. Maar dat vraagt wel, Jezus ook steeds tegen, dat ik gelijk een keuze, hè?
Ja.
Het is aan jou hoeveel je toelaat, alles ligt klaar. Ja. Maar mag het gezaaid worden? En dat herken ik daar heel erg in. Ja.
Welke bemoediging heb jij voor deze keer voor ons?
Ja, ik heb twee teksten die ik voor mezelf heel bemoedigend vond toen ik in de voorbereiding ze las. De eerste staat in 2 Korinthe 4, vers 6.
Dezelfde God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart, om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus.
Wat ik mooi aan deze tekst vind, is dat het initiatief hier ook weer bij God lag. Hè? Hij heeft zijn licht laten schijnen, terwijl wij in het donker leven waren. Wij hebben in ons leven, jij, ik, dat hebben we wel eens verteld, gewoon ervaren dat God zijn licht in ons deed schijnen.
Ja.
Het heeft ons hart geraakt. En ons kennis geven van zijn heerlijkheid. En toen we Jezus' woorden hoorden, op een of andere manier, ik weet niet hoe het bij jou is gegaan of bij de luisteraars, maar we hoorden Jezus' woorden door het getuigenis van iemand of door iets van hemzelf. En dat scheen in ons hart. Er vond een openbaring, zegt deze tekst, van Gods heerlijkheid plaats. Ja, dat raakt mij, het woord gewoon. Dat is die intimiteit, hij maakt zijn hart bekend. En daardoor kwam jouw bestemming als kind van God tot leven, allereerst het fundament. Maar volgens ook onze roeping als dienaar automatisch van Koning Jezus. En dat vind ik mooi. Het initiatief lag bij God. Hij kwam met zijn licht. Hij openbaarde zijn heerlijkheid in mijn hart. En daardoor is dat tot leven gekomen. En dat is hetzelfde heerlijkheid die over Jezus was.
Ja.
En dat vind ik, dus in Jezus leefde die openbaring, die kennis van de Vader, waardoor die dat licht ook was. Maar dat is ons ook nu gegeven. Nou, dat is eerst weer dat nieuwe verbond. En dat vind ik vind dat heel mooi. En dan zegt Petrus vervolgens in zijn brief iets heel moois wat het effect hiervan zou zijn.
Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.
Petrus schrijft deze brief aan christenen die tot geloof kwamen, de principes van het koninkrijk gingen uitleven en daardoor in de samenleving niet langer meedeed aan de cultuur die daar leefde. Ze maakten andere keuzes, andere principes hanteerden ze. En hierdoor werden ze een beetje als boosdoeners gezien. Hè? Jullie doen niet mee. Ze spreken kwade dingen over, werden over hen gezegd. En dan zegt hij, eigenlijk zegt Petrus hier volgens mij, hè, we leven wel in de wereld. Terwijl we er niet meer deel van zijn. Hè? Mm-hmm. We zijn een deel van de hemel in die zin. Hè? En Petrus moedigt ons aan om ondanks dat we dat weten, dat we er geen deel van zijn en dat ons thuis ergens anders is, ondanks dat je leeft in een wereld die daardoor raar naar je kijkt, om daar midden in die wereld toch te blijven, te betrokken zijn, daar onderdeel van te blijven. En dat die gemeente erop bewijst het licht in hun plaats te blijven zijn.
Ja.
Ja, dus op het moment dat jij Jezus wordt, die stad op een berg wordt, zichtbaar wordt, mensen daar dingen van gaan vinden, blijf daar dan die stad, blijf dat licht schijnen. En of je nou op school bent, dacht ik, of in de fabriek, waar dit ook of topfunctie hebt, of thuis zit hele dagen, al moet je alleen de postbode, op basis van wat wij doen en wat zij uitstralen, zal de wereld een oordeel over God geven, of een beeld van God krijgen. Dat Petrus ons aanmoedigt om een leven daar, goede daden, de vruchten van de geest, te midden. En waarom? Omdat dan ongelovigen door onze levensstijl een ontmoeting met God hebben en daarin Jezus zullen herkennen.
Ja.
En vooral de boodschap van Jezus, wat hij zegt, hierdoor zullen ze God uiteindelijk aanbidden als hij terugkomt.
Ja.
En dat is alleen, dat zullen zeggen de woorden over als Jezus terugkomt, dat zijn alleen de gelovigen doen. Dus doordat je te midden van de mensen leeft, zullen ze uiteindelijk
God eer bewijzen.
Ja, gered zijn.
Ja.
Ja? Dus de oost is groot, de velden zijn rijp om te oosten. En daarom vraagt Jezus, wil jij nu voor mij zijn in de wereld wat ik ooit voor jou was? Ik heb met mijn licht in jou geschenen. Ik wil je uitnodigen, wil jij dat nu doen voor de mensen om je heen? Want het licht schijnt in die duisternis. Het zal het overwinnen en het zal zichtbaar maken wat de duisternis van de wereld wil roven en afhouden. Nou ja, je kunt mij niet dieper. Ja.
Wat raakt je daarin?
Het doel van Follow the Wind.
Dat is toch mooi?
Ja, hij overvalt me.
Ja, nou ja. Maar dat is, ja.
Ja. Ja, zoveel werk te doen nog. Ja.
Wil je reageren op deze podcast? Of heb je een vraag? Of wil je misschien iets delen over hoe het je geraakt heeft? Mail ons dan op spiegelverhalen@followthewind.nl of laat een reactie achter bij de afleveringen via Spotify.